De kerkraad maakt u het volgende bekend. De derde collecte is vandaag bestemd voor het evangelisatiewerk in Gent. Volgende week zondag zal er voorbereiding gehouden worden op het heiligavondmaal, wat over 14 dagen zal worden bediend. In ondertrouw zijn opgenomen Jan Willem van Kempen en Rosanna Riphagen. Hun huwelijk zal donderdag 7 september worden bevestigd door dominee H.J. van Marlen in de herstelde hervormde kerk de Emst. Deze dienst begint om 3:30. Eveneens in ondertrouw opgenomen Mark Kraaienveld en Marieke Boy. Dit zo de Heere wil en mijn leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en die leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 99 en daarvan het derde vers. 99 vers 3. Looft met hart en stem, looft de kracht van hem die het recht bemint in zijn rijks bewind. Het derde vers van Psalm 99. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen wij op Psalm 51, het tweede vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. En wat er verder volgt. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, de profetie van Jona, het eerste hoofdstuk. We lezen eerst Gods heilige wet, zingen daarna Psalm 51, het tweede vers en daarna de schriftlezing Jona 1.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, en nog hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, en nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land en dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Des Heren geschiedde tot Jona de zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want nu de boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren. En hij kwam af te Javo en vond een schip gaande naar Tarsis, en hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met hen lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Maar de Heere wierp een grote wind op zee, en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen een iegelijk tot zijn God en wierpen de vaten die in het schip waren in zee, om hetzelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: Wat is u, gij hardslapende? Staat op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Voorts zeide zij een ieder tot zijn metgezel: Kom en laat ons loten werpen, omdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten en het lot viel op Jona. Toen zeide zij tot hem: Verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hem: Ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrezen en zeiden tot hem: Wat heb gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heere aangezicht vloot, want hij had het hun te kennen gegeven. Voorts zeiden zij tot hem: Wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer hoe omstuimerer. En hij zeide tot hem: Neem mij op en werp mij in de zee, zo zal de zee stil worden van uw lieder. Want ik weet dat deze grote storm uw lieder om mijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge. Doch zij konden niet, want de zee werd hoe langer hoe omstuimerer tegen hen. Toen riepen zij tot de Heere en zeiden: Och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel. En leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gedaan gelijk het u heeft behaagd. En ze namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Dies vreesden de mannen den Heere met grote vrezen. En zij slachten de Heere slachtoffer en beloofden gelofte. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is ook uit dit schriftgedeelte, Jona 1, daarvan de versen 10, 11 en 12. Jona 1, vers 10 tot en met 12, en daar lezen wij Gods woord als volgt. Toen vreesden die mannen met grote vrezen en zeiden tot hem: Wat hebt gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij der van des Heeren aangezicht vloot, want hij had het hun te kennen gegeven. Voorts zeiden zij tot hem: Wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. En hij zeide tot hen: Neemt mij op en werpt mij in de zee, zo zal de zee stil worden van uw lieden. Want ik weet dat deze grote storm uw lieden om mijnentwil overkomt. Voor wij tot de verkondiging overgaan, willen we samen eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in de voorbeden gedenken wij broeder Aan Molenaar... uit Torbekkenstraat, die in het intermezzo verblijft. De zuster van ene naam, Volmer, eveneens daar in het intermezzo. Broeder C.S. Cabaret, die weer thuis mag zijn. Broeder en zuster van die beiden in het Dordwijk ziekenhuis verblijven. En zuster P.E. Riegman-Kraaienveld, die morgen een operatie in het Icazia ziekenhuis moet ondergaan. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Groot en heilig God, wij zoeken uw aangezicht nu we weer samengekomen zijn in dit kerkgebouw. Allereerst om uw grote naam dank te zeggen dat gij ons, zoals we hier zijn of meeluisteren thuis, hebt gespaard en gedragen. Dat u ons het leven nog geeft. Dat u ons zoveel kracht en gezondheid schenkt. Dat we naar de kerk konden komen of kunnen meeluisteren. U hebt ons dag aan dag met uw gunst bewijzen overladen. En nu zijn we met veel verschillende mensen hier bijeen. En ieder draagt zo zijn eigen levensgeschiedenis met zich mee. Ook datgene wat er in de afgelopen week geweest is. En dan zal het voor de een week geweest zijn vol van moeite en verdriet. Van rouw en van eenzaamheid. Van tegenspoed. Van zorgen. En voor de ander zal het wellicht een week geweest zijn van veel zegen. En was er de dankzegging. Een reden tot dankbaarheid. Mogen we genieten van gezondheid. En van voorspoed. Van zegen in ons gezin. En zo zijn er veel verschillende soorten gebeden die er ook deze ochtend kunnen opklinken. Maar hoe verschillend wij in maatschappelijk en sociaal opzicht ook kunnen zijn, heren. En hoe verschillend daarom ook de gebeden kunnen zijn. In één ding stemmen wij toch allemaal overeen. En er is één gebed die elk van ons moet bidden. Dat gebed wat u, Heere Jezus, uw discipelen ook leerde bidden. Vergeef ons onze schulden. Want daarin zijn we allen gelijk. Allemaal schuldenaren. Die ook deze afgelopen week schuld met schuld hebben vermeerderd. Wellicht niet in maatschappelijk opzicht. En we zijn brave burgers van Nederland. Maar voor uw heilig aangezicht is er niets dat de toets van uw wet en van uw recht kan doorstaan. Onbekwaam tot enig zaligmakend goed en geneigd tot alle kwaad. En wij bidden u, Heere, doe ons dat inzien. Doe ons het verstaan. Wij denken vaak veel positiever over onszelf dan dat u dat doet. En we kunnen de wet aanhoren. Maar we hebben uw geest nodig, Heere, die ons overtuigt van zonde en gerechtigheid en oordeel. Die ons ook overbuigt. En ons doet eens zijn met uw vonnis. Uw doen is rein, zo hebben we gezongen. Uw vonnis gans rechtvaardig. Heer, het heeft van onze lippen geklonken, maar maak het toch een hartenzaak. Dat wij worden die we zijn voor uw aangezicht. Dat we onszelf gaan zien zoals dat u ons ziet. Dat de hand op onze mond gaat, maar dat we gaan buigen onder uw recht. Heer, we bidden u om uw genade en om uw geest. Als we voor de prediking van uw woord staan. Zowel in spreken als in luisteren kunnen we niet zonder de Heilige Geest, die het uit Christus neemt en het ons verkondigt. Ook in de ontdekking. En wij bidden u, Heere, wilt u dan zelf de toepassing maar maken? Wij zouden die toepassing zo snel verkeerd leggen. We zouden ons dingen kunnen toe-eigenen die ons niet toebehoren. We zouden ons dingen kunnen ontzeggen. Die gij ons juist wel toezegt. Wilt u dan zelf, Heere, de prediking gebruiken en de rijen doorgaan en harten aanraken. Harten openen die nog gesloten zijn. Harten breken die zo verhard kunnen zijn. Maar ook harten helen. Die verslagen zijn. En harten lijden die zo kunnen dwalen. Harten bemoedigen die zo moedeloos kunnen zijn. Harten opbeuren die zo ter neergeslagen zijn. Heren, we bidden u om uw genade en om uw geest. En dat de Christus der schriften ook in dit oud-testamentische boek tot ons mag komen in het gewaad van zijn woord. Want hij alleen kan toch het grote antwoord geven op die allergrootste levensvraag. Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En we bidden u ook, Heer, of dat u versterken wat gij eertijds hebt gewrocht. Dat uw volk mag opwassen, mag groeien in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Dat ze dieper ontdekt zullen worden aan hun eigen boosheid en zondigheid. Dat er uit hen geen vrucht is in der eeuwigheid. Maar dat ze al meer en steeds eerder ook de toevlucht mogen leren nemen tot u. Onder de schaduw van uw vleugelen mogen schuilen. En in Christus al hun heil en hun hoogst geluk mogen beschouwen. Heren, wat zou het een wonder zijn als deze dingen deze ochtend zo tot vervulling mogen komen. Als uw woord zijn loop mag hebben. Als het kracht mag doen. Ja, dat een kracht Gods tot zaligheid mag zijn. Bewaar ons voor de boze, Heren, die er ook altijd bij is om de loop van uw woord in de weg te staan. Bind hem en sta hem niet toe dat hij ons kan schaden en hinderen. Bewaar ons voor afleidende gedachten. Bewaar ons voor de zorgvuldigheden des levens die we zo mee kunnen nemen in de kerk. Maar neem onze gedachten en onze harten gevangen onder uw woord. Open gij dat woord voor onze harten. En open ons hart voor uw woord. Heren, wij mogen ook tot u komen met al onze dagelijkse noden en behoeften. U hebt immers gezegd, stort voor mij uit uw ganse hart. En laat alles in bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. En daar wilt u ook naar luisteren, Heren, als wij u onze rouw bekend maken. Als wij ons verdriet voor u uitspreken. Zij die korter of langere tijd geleden rondom een geopend graf hebben gestaan. Die het gemis moeten inleven. Het heimwee naar hem of haar die hen ontvallen is. Heren, ontfermt u zich over hen. Weduwen, weduwnaren. Zij die een kind verloren. Ouders kwijtraakten. In het gezin, in de familiekring verliezen hebben geleden of anderszins. Wilt u naar uw belofte, Heren. Uw zalfolie gieten in de wonden die geslagen zijn. We bidden u voor de ouderen die naar onze berekeningen zo dicht bij de dood gekomen zijn. Wie leven achter hen ligt. Heere, geef dat ze er veel mee bezig mogen zijn. Met de rechterstoel waar ze op reis naartoe zijn. En wilt u het dan in de avond van het leven licht maken door de zon van uw gerechtigheid. En dat er een toevoorzicht mag zijn op u. We bidden u voor zieken. Voor de ernstig zieken. Langdurig, chronisch zieken. Lichamelijk en ook psychisch. We hebben ook enkele namen genoemd, Heren. We willen ze in de voorbeden gedenken. Onze broeder Molenaar, die nog in het intermezzo verblijft. Gedenk hem in zijn omstandigheden. Wil geven dat deze weg voor hem niet alleen lichamelijk tot nut zal zijn, maar bovenal ook geestelijk. Dat hij erdoor geoefend mag worden. Geoefend in de broosheid van het leven. Daar bidden we u ook voor, zuster van Enenaam, die daar eveneens verblijft. Wilt u ook haar gedenken? En geven dat zo in deze moeilijke omstandigheden, waarin de vergankelijkheid van het leven en van het lichaam moet worden beleefd. Dat ze u de Heere mogen overhouden. U die de enige troost zijt in leven en sterven, naar lichaam en naar ziel. Broeder Cabaret mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. En daarvoor mogen uw grote naam dank zeggen. Dat u dat geeft, Heere, want dat had ook anders kunnen zijn. Niet in ieder die naar het ziekenhuis gaat, komt daar ook bij leven weer uit. U hebt hem nog willen sparen en dragen. Wilt u ook hem en allen die hem lief zijn voor de toekomst genadig zijn en hem helpen in alle dingen. Bidden u het ook voor broeder en zuster van die in het Dordwijk ziekenhuis verblijven. Gedenk hen samen, Heren. Geef dat ze mogen inzien dat uw genade genoeg is. in leven en ook in sterven. En dat als u erbij bent, ook in het Dordrecht ziekenhuis, dat ook die weg begaanbaar wordt. Sterk hen en ondersteun hen en geef hen kracht uit de hoogte. We bidden u dat ook voor zuster Riegman, die voor een operatie staat. Heren, wilt u meegaan naar de operatiekamer? Geven dat ze zich met lichaam en ziel aan u de Heren mag overgeven. Dat ze niet op prinsen zal bouwen, niet op artsen zal vertrouwen. Maar geef dat ze het oog op u geslagen mag hebben. En wilt u dan de artsen zegenen en wijsheid schenken, ook in deze operatie. Bovenal, Heren, geef dat uw genade ook in deze voor haar mag spreken. Dat dat mag overblijven. De Heer Jezus Christus, die grote medicijnmeester, die nooit te diep snijdt. Heren, we bidden u zo voor en ieder. Ook die de namen niet genoemd zijn. Wilt u geven, Heren, dat ook als ons kruis dat wij moeten dragen onbekend is bij mensen, dat we dat bij u, de Heren, mogen brengen. U, van wie toch geschreven staat dat we met onze zuchten en onze zorgen niet verborgen zijn, dat gij alles ziet en weet. Heren, gedenkt u aan allen die het moeilijk hebben, op wat voor wijze dan ook, onbegrepen wegen moeten gaan. Ook onbegrepen gevoelens met zich meedragen, een andere geaardheid. Wat een strijd kan daarmee zijn, Heren. Wilt u zich over een ieder ontfermen, die zo eenzaam kan zijn en zo bang in het leven staat. We bidden u voor heel de gemeente. Voor vaders en moeders met hun kinderen, ook de allerkleinste die nog niet naar de kerk kunnen. Het ongeboren leven dragen we aan u op. Breid uw vleugelen er genadig over uit. En geef dat de ouders en de gemeente op uw tijd verblijd mogen worden door uw daden. Bovenal, Heren, dat u uw belofte waarmaakt, dat zolang als er de zon is, uw naam van kind tot kind zal worden voortgeplant. En dat ze in die naam gezegend zullen worden. Zie zo op ons allen in gunst van boven. Op jongeren en ouderen. Geef dat de prediking ons mag aanspreken, dat we ons betrokken zullen weten. Geef, Heren, dat het door mag dringen in het binnenste van ons hart. En hoort u onze gebeden, uit genade en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 33, het derde en vierde vers. Hij schept in het heilig recht behagen, zijn wijsheid is alom verspreid. Men hoort al het wereld rondgewagen van zijn goede tierenheid. En het vierde, hij doet de grote wateren zwellen, tezaam vergaderen tot een hoop. En naar de diepe afgrond snellen waar zij beperkt zijn in hun loop. Het derde en vierde vers van Psalm 33 gaan wij nu eerst zingen. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Het tweede vers van Psalm 130 zingen wij straks na het amen van de prediking. Liefde gemeente, de rechtvaardiging is in het geestelijke leven wel de grote zaak genoemd. Daar gaat het om. Op het antwoord op die allergrootste levensvraag, mijn zielen, doorziet ge uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is toch de grootste vraag. Hoe kan ik straks zonder schrik voor de heilige majesteit van de hemelse rechter bestaan? Hoe kan ik God ontmoeten en vrij zijn van schuld en straf? Apostel Paulus zegt, wij dan gerechtvaardigd uit door het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En dan zien we in die uitspraak van de apostel dat aan de rechtvaardiging onlosmakelijk het geloof verbonden is. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, zo zegt hij. En onze belijdenis vraagt er ook naar in zondag 23. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. En nu zou er heel veel gemeenten over dat geloof te zeggen zijn, waardoor wij deel krijgen aan de gerechtigheid van Christus. Laat ik één element noemen, wat door Maarten Luther zo prachtig en diep is verwoord. In het geloof, waardoor wij deel krijgen aan de rechtvaardiging, aan de gerechtigheid van Christus, zo zegt Maarten Luther, en dan gebruikt hij de uitdrukking in het Duits, leren wij God recht geven. God gelijk geven. Een onmisbaar element in het waarachtig geloof. Dat je God rechtvaardigt. God gelijk moet geven. Uw doen is rein. En uw vonnis gans rechtvaardig. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. God recht geven. Gemeente, wij zien het ook bij de profeet Jona, die door de Heere wordt opgezocht en die in deze vreselijke storm zijn zondeschuld krijgt gepresenteerd. Hij leert ook God gelijk geven. Hij leert buigen onder Gods recht. En we willen daar samen met Gods hulp naar gaan luisteren. Jona en het recht van God. Allereerst zien wij hoe er gevraagd wordt naar dat recht. Want de zeelui die vragen aan hem, wat hebt gij dit ons gedaan? Er wordt gevraagd, hoe kwam je hier nou toe? Ten tweede letten wij hierop hoe er gebogen wordt onder Gods recht. Want Jona aanvaardt het en hij zegt, werp mij maar overboord. Want het is om mijnentwil dat u dit overkomt. Hij buigt eronder. Hij aanvaardt het. En ten derde, hoe er voldaan wordt aan dat recht. Want Jona gaat de zee in. Jona en het recht van God. Hoe er gevraagd wordt naar het recht. Hoe er gebogen wordt onder het recht. En hoe er voldaan wordt aan het recht. Jongens en meisjes, dit is een heel bekende geschiedenis. De geschiedenis van Jona de profeet, die door de Heere naar Nineveh werd gestuurd. Dan kunnen we van Nineveh een aantal dingen zeggen. Nineveh was ten eerste een hele oude stad. We komen Nineveh al tegen in Genesis 10. En dat is dus zo'n 1000 jaar voordat Jona naar Nineveh toe gaat. Nineveh was dus al zo'n 1000 jaar oud. En dan te bedenken dat bijvoorbeeld Rotterdam nu zo'n 700 jaar oud is. Een hele oude stad al. Het was ook een hele grote stad. Want zo lezen we uit de profetie, daar waren 120.000 kinderen. En als we daar een rekensom op loslaten, dan moeten toch in zo'n stad waar 120.000 kinderen zijn, toch wel een paar miljoen mensen hebben gewoond. Het schijnt dat je 3 dagreizen nodig had om helemaal om die stad te kunnen lopen. Ontzaggelijke grote muren stonden eromheen, 30 meter hoog. En ze waren zo breed dat er wel 3 wagens naast elkaar op konden rijden. En op die grote stadsmuren stonden in totaal 150 torens. Een oude, grote stad, maar ook een hele goddeloze stad, zo hebben we gelezen. Want zo zegt de Heere in vers 2 tegen Jona, hun lieder boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Het was het toenmalig heersende wereldrijk. In wreedheid te vergelijken met de naties uit de Tweede Wereldoorlog. En naar deze stad wordt Jona gezonden. Maak u op, zegt de Heer in vers 2, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. En u zou er moeten staan, dus Jona maakte zich op en ging naar Nineveh. Want hij kreeg het bevel van God, zijn zender. Ga naar Nineveh. Maar in vers 3 staat een tegenstellend voegwoord. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis. Precies de tegenovergestelde richting. Hij had 1500 kilometer naar het oosten moeten reizen, maar hij ging 1500 kilometer naar het westen. In de tegenovergestelde richting als waarheen God hem had bevolen. En omdat er zo'n bekende geschiedenis is, gemeente, hoef ik niet op elk detail in te gaan. We weten hoe het gegaan is. Jona is aan boord van dat schip gegaan. En hij dacht bij God vandaan te vluchten, maar de Heer achterhaalt hem door middel van die grote storm. En we hebben het gelezen hoe dat die storm zich ontwikkelde. En dat zelfs deze geharde zeelui er geen raad meer mee wisten. En dat ze zich tot het lot hadden bewogen om te zien in hun bijgeloof ook, om wiens wil is deze storm ontstaan. Want dit is geen normale storm, zoiets hadden ze nooit meegemaakt. En uiteindelijk valt dan het lot op Jona en hij vertelt eerlijk wat er aan de hand is. Wie hij is, een Hebreër, een profeet van de Allerhoogste God die de zee en het droge gemaakt heeft. En dat hij weggevlucht is van deze God en dat hij geweigerd heeft om naar deze God te luisteren. En dan lezen wij in de tekst in vers 10, toen vreesden die mannen, met grote vrezen, en ze zeiden tot hem, wat hebt gij dit gedaan? Die mannen die staan er in die bulderende storm, en dat schip dat dreigt te breken. En dat heeft deze man op zijn geweten. Want ze zien waartoe de God van Jona in staat is. Hij heeft deze machtige storm, deze orkaan ontketend. God de Almachtige, zo wordt hij hier genoemd. Wat hebt gij dit gedaan? Hoe heb je dat aangedurfd, Jona, om bij die God vandaan te vluchten? Om ongehoorzaam te zijn aan die God die dit kan? Waar haal je dat recht vandaan om dat te doen? En gemeente, als we hier een ogenblik halt houden bij de vraag die deze zeelui stellen: wat hebt gij dit gedaan? Dan zien we dat deze vraag, dit soort vragen, door heel de Bijbel heen gesteld worden. Het is de eerste vraag die God stelde aan de mens die wegvluchtte na de zondeval. Waar zijt gij? Zo vroeg God aan Adam. Of om het met de woorden van deze tekst te zeggen: wat hebt gij dit gedaan? Hebt gij toch van die boom gegeten waarvan ik u gezegd had: ge zult daarvan niet eten? De vraag kunnen we stellen aan David. David, wat hebt ge dat gedaan? Wat doe je daar op dat dak van je paleis terwijl je die wassende vrouw staat te bekijken? Elia, wat maakt gij hier? Waarom ben je weggevlucht? Simon Petrus, wat doe je daar in die zaal van Caiaphas? Allerlei situaties en allerlei zaken waar de vraag gesteld kan worden: wat hebt gij dit gedaan? Dat mensen in vreselijke zonde vielen. Zondig tegen God. Ongehoorzaam aan het bevel van God. En gemeente, deze vraag die komt ook tot ons. Die komt tot ons allereerst ook als wij nog onbekeerd zijn. Als we geen geestelijk leven kennen, als we zonder God en zonder hoop in de wereld zijn, als we leven voor het hier en nu. Geef eens gegronde argumenten, gemeente, waarom dat je nog onbekeerd bent. Waarom dat je leeft met je rug naar God toe. Je hoorde de wet: gij zult en ge zult niet. En toch leeft er de begeerte in je hart. Naar die vrouw of die man van je naaste. Naar het geld en het goed van je naaste. Toch is er misschien op een voor mensen bedekte wijze wel eens het stelen. Toch leven er wel eens vloeken in je hart, al zul je ze misschien niet zeggen, of misschien ook wel. Gemeente, durven wij dat aan? We zullen vanmiddag weer belijden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Als je dat nou echt gelooft, als je dat nou belijdt, dan mag ik toch vanuit gaan, gemeente, als wij hier in de kerk komen, dat dat in ieder geval onze belijdenis is. Dat God er is. En dat God de Almachtige is. En de Alziende. Hoe kan het dan dat we tegen die God zondigen? En dat we ongehoorzaam zijn aan de wetten van God? Dat we zo kleven aan het stof. En dat we weigeren te buigen voor God. Een vraag, gemeente. naar het recht om onbekeerd te zijn. Dat horen wij ook in deze vraag doorklinken. En natuurlijk, je kunt daar wel een antwoord op geven. Je kunt zeggen, dan doe je de Bijbel ook nog open. Ja, maar dat moet God doen. God moet mij bekeren. En er moet een wonder gebeuren in mijn leven. En wie zal het tegenspreken? Maar als wij er rustig mee doorleven, gemeente, dan worden de waarheden van Gods woord leugens in onze mond. En God zal zulke excuses ook absoluut niet accepteren. Wat hebt gij dit gedaan? Gemeente, die vraag komt straks terug. Als je voor de rechterstoel van God staat. En je moet verantwoording afleggen van het leven dat je geleefd hebt. Leg mij eens uit, zo zal God vragen. Wat heb je gedaan? Hoe kan het dat je heel je leven in de kerk hebt gezeten en nooit gebogen hebt, nooit bekeerd bent, nooit gehoorzaam geweest bent, nooit echt, nooit van harte. Wel aan de buitenkant misschien. En je bent op mij genaderd met je lippen, maar je hart, dat heeft zich verre van mij gehouden. Wat hebt gij dit gedaan? Het is niet alleen, gemeente, een vraag aan onbekeerden. Jona was immers een bekeerde man. Kind van God, een knecht van God. Maar niet op zijn plaats. Dat zal in het leven van ieder die de Heere vreest toch wel zo zijn door eigen schuld. Dat er momenten, dat er periodes soms zullen zijn dat je niet op je plaats bent. En wellicht zijn er onder ons die toch niet mogen ontkennen dat de Heere hen opgezocht heeft en waar de Heere hen gevonden heeft. Die kunnen vertellen van Gods ontmoeting in hun leven. Maar hoe is het nu? Kan het kil zijn? Wat kan het droog en dor zijn? Wat kunnen we verachteren in de genade? En dan wordt ook de vraag gesteld: hoe is dat nou zo gekomen? Hoe kan het zijn dat je bij die herder vandaan gedwaald bent? Dat kan onbedacht gebeuren, zo zegt de dichter. Maar gemeente, iemand zei, het gebeurt ook zo vaak bedacht. Bedacht tegen beter weten in, de herder uit het oog verloren. Dan kan de Heere de vraag stellen, wat hebt ge dit gedaan? Hoe komt het dat die binnenkamer leeg blijft? Hoe komt het dat de schrift niet meer wordt onderzocht? En natuurlijk, je doet wel je plichten. Je bidt wel, je prevent wel iets en je leest wel wat. Maar waarom doe je daar zo lang over om ene bladzijde te lezen? En waarom weet je aan het einde van de bladzijde niet meer wat je aan het begin van de bladzijde hebt gelezen? Waarom pak je liever de krant? Waarom kijk je liever naar andere dingen? Waar heeft God het aan verdiend dat het schaap de herder uit het oog verliest? Dat de gemeenschap met God niet meer wordt gezocht. Dat we aan het stof kleven. Dat we zo aardsgezind kunnen zijn. Geef eens rekenschap, zo vraagt de Heer. Wat hebt ge dit gedaan? Zijn er nou gegronde argumenten? Was het niet goed bij de Heer? Is het toch tegengevallen in zijn nabijheid? Ontbrak er iets aan de liefde die u hebt ervaren? Gemeente, en ieder zal bij het licht van woord en geest toch wel het hoofd moeten buigen. Als deze vraag gesteld wordt, wat hebt gij dit gedaan? En dat zien we ook dat Jona dat doet. Hij buigt. En hij erkent. Dit is om mijnentwil geschied, want ik ben ongehoorzaam geweest. En ik heb gedaan dat kwaad was in Gods oog. Het is mijn schuld. En ik erken die schuld ook, die God tot straf bewoog. Dus hij beleidt het gemeente, hij buigt eronder. En dan? Als we dan die belijdenis uit de mond van Jona horen, en als hij aanvaardt wat hem overkomt, dat het zijn schuld is, gaat de wind dan liggen. En wordt de zee dan weer kalm. Want hij heeft het toch beleden. En hij heeft het toch erkend. En hij heeft het toch ondergebogen. En dat is toch wat er gebeuren moet in een mensenleven. Dat je je zonde beleidt. Dat je buigt onder God. Inderdaad, gemeente, dat moet gebeuren. Maar wat lezen wij in deze geschiedenis? Dat de storm, de zee, hoe langer, hoe onstuimiger werd. Dus ondanks de schuldbelijdenis en ondanks dat Jona buigt, wordt die zee hoe langer hoe onstuimiger en gaat de wind nog harder waaien. En hoe kan dat? Wel, gemeente, behalve dat buigen onder het recht, moet er nog meer gebeuren. Er moet ook voldaan worden aan Gods recht. Zonde en schuld moeten ook betaald worden. En dat weten deze mannen ook in hun afgodische godsdienst. Want ze zeggen in vers 11, wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden? Zij wisten ook dat hun afgoden genoegdoening eisten. Er moesten offers gebracht worden. Er moest betaald worden. En daarom vragen ze dat. Wat zullen wij dan doen? En laten we dat toch nooit vergeten, gemeente. Wij leven in een sorry-cultuur, zo wordt wel gezegd. In de politiek zie je dat nogal eens, dat politici fouten maken, grote fouten, soms heel bewust. En dan zeggen ze sorry, ze bieden hun excuses aan en dan is het weer goed. En zo denken heel veel mensen ook over het geestelijke leven. Als ik nou maar sorry zeg, en als ik het dan maar weer even beleid, dan is het wel weer goed, dan is het genoeg. En zeker, gemeente, de schuldbelijdenis en de schuldbeleving zijn absoluut onmisbaar in het waarachtig geloof. Maar laten we niet de vergissing maken dat we denken dat de belijdenis ook automatisch de vergeving inhoudt. Schuldbelijdenis is nog geen schuldvergeving. Want er moet wat gedaan worden, er moet betaald worden. Er moet voldaan worden aan het recht van God. En Jona heeft dat ook altijd gepredikt. Dat was een van de kernaspecten van zijn prediking. God is niet alleen barmhartig. Dat is hij. Oneindig barmhartig. Maar hij is ook rechtvaardig. Onze belijdenis benadrukt dat heel sterk in de eerste zondagen van de catechismus. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En gemeente, dat dient een plaats te hebben in het geestelijke leven. Zonder bloedstorting geen vergeving. De vergeving geschiet niet op grond van mijn belijdenis. De zee gaat niet stil op grond van Jona's eerlijke schuldbelijdenis. Er moet betaald worden. Er moet voldaan worden. Dat blijft staan, ook na de schuldbelijdenis van Jona. De zee wordt hoe langer hoe onstuimiger. En daarom de vraag, wat zullen wij u doen? Wat moet er nu gebeuren? En gemeente, wat hier nou gebeurt in deze geschiedenis met Jona, dat is dat Jona hier de rekening gepresenteerd krijgt. God laat hem de schuldbrief zien. Hij laat hem zien wat het kost als een mens bij God vandaan vlucht, als een mens ongehoorzaam is aan de wetten en de bevelen van God. Jona, dit is de rekening. De zee werd hoe langer hoe onstuimiger. De dood grijnst hem aan. En in dit moment, gemeente, gaat God met Jona afhandelen. Bezoekt hij hem met zijn rechtvaardige toren en met zijn billijke straffen. Maar voordat God met Jona afhandelt, gaat hij, om het zo te zeggen, onderhandelen. Door middel van deze zeelui worden namens God die vragen gesteld. Wat hebt gij dit gedaan? En wat moet er nu gebeuren? Wat zullen wij u doen? En laten we, gemeente, dit element toch alstublieft niet vergeten, want er zijn zoveel kringen in kerkelijk Nederland waarin dit absoluut geen plaats meer heeft. Daar wordt maar gesproken over de barmhartigheid van God en over de liefde van God. En nogmaals, gemeente, God is liefde. Dat is het wezen van God. Maar dit behoort ook tot het evangelie. En het is er zelfs een onmisbaar element van. Wat hebt gij dit gedaan? Wat zullen wij u doen? En dat je niet alleen maar overtuigd wordt van je zonde. Dat was Jona. Maar dat je ook overbuigd wordt. Dat je eronder buigt. Dat wat ik in het begin van de preek zei over Maarten Luther. In dat geloof waardoor ik deel krijg aan de rechtvaardiging is een onmisbaar element dat ik ga leren om God recht te geven. God gelijk geven. Dat je moet buigen, net als Jona. Ik moet overboord. Het is mijn schuld. Dit zijn de consequenties van mijn gedrag. Buigen onder het recht. Aanvaarden van de straf die God heeft uitgesproken. En gemeente, dat is dan ook tegelijkertijd een bewijs van dat je belijdenis oprecht is. Want natuurlijk, we kunnen allemaal wel een belijdenis uitspreken. En dat wordt nog wel eens gedaan, ook in het kerkelijke leven, schuldbelijdenis. Soms wel eens te snel, denk ik. En we kunnen tegenover elkaar wel eens zonde belijden. Soms wel eens te snel, denk ik. Want je wil niet de gevolgen dragen. En je wil maar dat het zo snel mogelijk weer uit de weg is. En je wilt er niet meer te lang aan herinnerd worden. Maar wat is nou een oprechte schuldbelijdenis? dat je jezelf ervoor over krijgt. Gooi mij maar overboord, zo zegt Jona. Dat je het aanvaardt. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. We hebben het gezongen, gemeente. We zullen het allemaal wel erkennen. Wie is volmaakt, wie is zonder zonde. Maar als je nou heel eerlijk bent, dan zijn er toch nogal eens wat excuses, toch? Had Jona ook kunnen doen. Ik heb gedaan dat kwaad was in Gods oog. Maar zeelui, kijk eens naar jullie zelf. Zijn jullie van die brave jongens dan? Hebben jullie niet gedaan dat kwaad was? Jullie zijn afgodendienaars. God heeft net zoveel recht om die storm te ontketenen vanwege jullie afgoderij als dat hij dat doet vanwege mijn zonde. En hij had de schuld kunnen afschuiven op die zeelui. Jullie zijn net zo slecht als ik. En zie je dat nog niet, ook niet vaak, gemeente, ook in het kerkelijke leven. Ook als je wel eens als kerkraad op bezoek moet bij iemand die in een openbare of grove zonde gevallen is. Hij of zij kan het niet ontkennen. Maar die ander. En ja, maar die omstandigheden. Of ik deed zonder na te denken. Of het was een onbewaakt ogenblik. Of we zijn toch allemaal zondaren. Dat doet een mens toch? Jezelf verontschuldigen. Proberen het te verklaren dat je in een bepaalde zonde gevallen bent. Dat gebeurde bij Adam en Eva. Waar zijt gij? Wat hebt ge gedaan? Die vrouw. Ja, neem maar die slang. Maar wat, gemeente, als de Heilige Geest in je hart werkt? Wat als de Geest gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel? Verontschuldig je jezelf dan nog? Zeg je dan nog steeds, ja maar, ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog, maar... Ach nee, gemeente, als God door zijn geest in je hart werkt, dan zijn die verontschuldigingen verdwenen. Dan ga ik net als David zeggen, dus, ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Dat is het aanvaarden van het recht van God. Dat is het buigen onder het recht van God. Dan krijg je jezelf ervoor over. En dan wil je niet meer door een achterdeurtje de hemel binnen gesmokkeld worden. Dat kan niet meer. Als je ziet hoe rechtvaardig, hoe heilig God is. Hoe volmaakt, hoe rein hij is. Als de Heer iets van zijn deugden openbaart in je hart, als God een werkelijkheid wordt in je leven, hoe het moet, dat weet je dan niet. Maar het mag niet via een achterdeur. En God mag er geen schade door lijden. Als ik zalig zal worden. En wat er dan gebeuren moet, dat moet er dan maar gebeuren. En dan kun je het niet bekijken. En dan moet je overboord. Wij weten natuurlijk wel, gemeente, hoe het is afgelopen. Jongens en meisjes, jullie denken, daar was natuurlijk die grote vis al. En in de kinderbijbel zie je dat ook. Dan zie je die vis Wat het ook geweest is voor vis, die zie je al uit het water opspringen. Nog voordat Jona uit het schip geworpen wordt. Maar gemeente, dat is zo niet geweest. Denk u dat Jona erop gehoopt had dat er een vis zou zwemmen die hem op zou slokken? Daar heeft Jona geen moment aan gedacht. Dat is ook zo wonderlijk. Dat is ook maar ene keer gebeurd. Dat had hij nooit kunnen verzinnen. Maar hij krijgt zichzelf ervoor over. Kijk, en als een mens zichzelf ervoor over krijgt. Als je leert buigen. Als je dat begint te leren. Want gemeente, laat ik maar zeggen. Dit is iets wat altijd maar in beginsel is. Er is maar een beginsel, een klein beginsel van je zondekennis. Er is maar een klein beginsel van godskennis. Een klein beginsel van het buigen onder Gods recht. Maar als je dat begint te leren. En dat duurt je hele leven lang, denk ik wel. Telkens weer opnieuw. Telkens dieper. Maar als dat beginsel is. Jezelf ervoor over krijgt. Dan heeft een dichter gezegd. Als onder het heilige recht de ziele niet meer vecht, niet meer tegenspreekt, niet meer zichzelf verontschuldigt, niet meer de schuld op een ander steekt. De ziele niet meer vecht, maar billijkt het zondeloon. Dat wil zeggen dat je erin toestemt. God recht geven, God gelijk geven, billijkt het zondeloon. Wat hem ook overkom, dan wordt verloren gaan. Door God niet toegestaan. En terwijl Jona hier overboord gaat. En die zeelui die denken. Nou verdrinkt hij. Want die hebben die vis niet gezien. En terwijl Jona daar in dat diepe water neerzinkt. En hij zijn adem inhoudt. En hij denkt, nou zal ik straks verdrinken. Wordt dat door God niet toegestaan. Trouwens, gemeente, ik zeg, zou Jona gedacht hebben dat hij verdronken was? Als ik de geschiedenis heel nauwkeurig lees en ik probeer het te wegen en te proeven hoe het bij Jona was. Dan zie je inderdaad, hij zal zich geschaamd hebben. Oh ja, hij zal zich geschaamd hebben tegenover die zeelui. Want dat was nogal niet wat hij gezegd had. Ik ben een Hebreër. Ik dien de almachtige God die de zeeën het droge gemaakt heeft. Een knecht van de levende God. En dan dit gedrag. Wat heeft hij zich geschaamd? Wat kun je je eigen schamen? Voor mensen, gemeente. Als je zonde uitkomt. En als je het moet belijden. Kun je je eigen schamen voor God. Die alziende, alwetende God. Die tot in het diepst van je binnenste kijkt. Maar gemeente, ik proef in de woorden van Jona en in het gedrag van Jona. Geen vrees. Geen vrees. Hij schreeuwt niet. Hij valt niet op zijn knieën. Hij houdt zich niet aan de reling vast. Maar hij zegt, werp mij maar overboord. Onwetend wat er zou gebeuren, maar het is een man die God vreesde. En in die godsvrees heeft hij al eerder beleefd. Zo mag ik naar de analogie van het geloof toch wel zien zeggen. Wat we bijvoorbeeld tegenkomen bij Job. Dat de profeet Job zegt. Zo hij mij doodde, ik zou nochtans hopen. Die stille hoop op God, misschien wel tegen alle argumenten en conclusies in. Al zou hij mij doden, ik zal nochtans hopen. En dan kon Jona het niet bekijken. En dan kon Jona het niet verklaren. En dan had hij geen enkele reden om te denken dat het goed met hem zou aflopen. Maar ik zal nochtans op God hopen. Zoals Abraham op God hoopte. Toen hij daar met dat mes in zijn hand stond om Isaac te slachten. God machtig was om Isaac uit de doden weder te brengen. Wat Jona gedacht heeft, weten het niet, gemeente, maar zo tussen de regels door lees ik iets van die hoop. Het ontbreken van doodsangst. En het zich toebetrouwen aan die God die de zeeën en de drogen gemaakt heeft. En als Jona overboord gaat, ja, dan wordt hem wel de rekening gepresenteerd. Jona, dit kost het. Dit zijn de kosten van je zonde. De ziel die zondigt, die zal sterven. Maar gemeente, zoals ik al zei. Als een mens leert buigen onder het recht van God, als hij het aanvaardt, als hij het eens wordt met God, als hij God gelijk gaat geven, dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. En dan is daar die vis. En die slokt Jona op. En dan mag hij blijven leven. Op kosten van hem die meer is dan Jona. En die ook teruggegrepen heeft naar deze geschiedenis. Als hij zijn lijden en sterven en opstanding gaat verkondigen. Als God in het recht gaat treden. Gemeente, dan had Jona naar de diepte gezonken. Dan was het afgelopen geweest met deze profeet. Als God met Jona had gedaan wat Jona had verdiend, dan was hij in de diepte van de hel neergedaald. Maar omwille van hem die meer is dan Jona, gebeurt dat niet, is er die vis. Omdat de baren en de golven van Gods gramschap over de meerdere van Jona zijn heen gegaan. Omdat Jezus Christus nedergedaald is ter helle, gaat deze ongehoorzame profeet niet verloren. En wat Jona aan schuld heeft opgebouwd, dat wordt door de meerdere van Jona betaald. De rekening die God presenteerde aan Jona, wordt door Christus betaald. En deze geschiedenis wordt zelfs een beeld van wat hij straks in het Nieuwe Testament tot vervulling zal brengen. 3 dagen en 3 nachten in het ingewand van de vis. Alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het ingewand van de aarde zijn. Om de schuld en de zonde van Jona en van David en van Adam en van Eva en van Simon Petrus. Van verloren zondaren te betalen. Gemeente, deze meerdere van Jona staat ook vanochtend hier in uw midden. In het gewaad van zijn woord. En hij breidt zijn armen uit in dat ruime gebaar. En hij zegt, wend u toch naar mij toe. O alle gij einde der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en die belast zijn. Ik zal u rust geven. u die vermoeid bent. Vanwege die zonde die u als teer aankleeft. En waar je maar niet jezelf van schoon kunt wassen. Misschien wel die boezemzonde, die koningszonde. Komt herwaarts tot mij, zegt Christus. Laat u met God verzoenen. Hoor aandachtelijk naar mij, uw ziel zal leven. De goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heer. Zo zal hij zich zijn ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Op grond en door het werk van de meerdere van Jona. Die de schuld en de zonde van zijn volk gedragen heeft. Weggedragen aan het kruishout van Golgotha. Die daar een volkomen verzoening teweeg heeft gebracht. Die daar in het recht van God is gaan staan. Die genoeg gedaan heeft. Die voldaan heeft aan het recht van God. En dat recht van God volkomen heeft uitgeboet. Wat is er op tegen, gemeente van Barendrecht, om deze meerdere van Jona te voet te vallen? Wat hebt u op Christus tegen? Kom, buigen we ons toch biddend neer. En laat ons knielen voor deze meerdere van Jona. Beleid uw zonde. Leer breken met die zonde. Leer het de dichter nazeggen. Door Gods geest en genade. Zo gij in het recht wilt treden, Heere. En gadeslaan mijn ongerechtigheden. Dan kan ik niet bestaan. Maar op grond van die meerdere van Jona. Op grond van zijn werk. Ziende op hem, er is toch vergeving, altijd bij u geweest. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, zoudt gij zelf door uw genade en geest een naprediker willen zijn. Geven dat de dingen die vanuit uw woord ons werden gezegd, weerklank mogen vinden in ons hart en leven. Wilt u zelf, Heere, de vraag maar stellen in ons geweten. Wat hebt gij dit gedaan? Wilt u maar het bewerken in ons leven dat we onszelf ervoor over leren krijgen en dat we ophouden met onszelf te verontschuldigen. Dat we eerlijk zullen belijden dat wat er in ons leven verkeerd ging. Dat we zicht mogen krijgen op uw rechtvaardigheid, op uw gerechtigheid. Dat we dat ernstig leren nemen. Want als we hier niet breken en als we hier niet buigen, dan zal het straks aan uw rechterstoel zijn, waarop we verplicht zullen worden om te buigen. Maar dan te laat. Schenk ons dan uw genade, Heere, die armmakende genade. En als dan naar onze gewaarwording al onze hoop vervalt en er ogenschijnlijk niemand voor onze ziel zorgt, dan hebt gij toch ons pad gekend. Dan zult u toch zorgen, Heere, door uw geest en door uw genade, dat er verlossing is, dat er vergeving is. En wilt u zo leiden ons in het rechte spoor. Vergeeft u het zondige van deze ochtend in spreken en luisteren. Wilt u ons deze middag ook nog weer bij elkaar brengen. Schenk ons een gezegende rustdag in de overdenking van wat gesproken is. In het spreken met elkaar over deze dingen. Bovenal in het buigen in de binnenkamer onder uw woord. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 145, het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Het zesde van 145. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.